Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P. Vermeer uit Wezep. Zondag 4 september, open voor te gaan, 10:00 dominee M. Baan uit Veenendaal in Odeon. En 's avonds 7:00 hoopt dominee J. A. J. Pater uit Doornspijk hier in de Westerkerk voor te gaan. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang, die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. U kunt volgende week zondag weer de boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Dit alles zou de Heer willen in leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 70, het derde vers.
Gemeente, laten we samen deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit niets, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten we nu samen deze dienst gaan voortzetten met te zingen uit Psalm 9, de versen 1 en 2. Vers 1, ik zal met al mijn hart den Heer blijmoedig geven, lof en eer. En ook het tweede vers, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. Psalm 9, de versen 1 en 2. Gemeente, in deze avonddienst mogen we de drie enige naam van onze God belijden. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we uit Psalm 67, tweede vers, waar het ook gaat over het belijden van de naam des Heren. De volken zullen u belijden. O God, u loven al te samen. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Want het is zo bijzonder dat de Heere zijn naam aan ons bekend heeft willen maken. Psalm 67, tweede vers, naar de geloofsbelijdenis. En een ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees, van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Amen. Gemeente, laten we ons verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer een zegen vragen op de bediening van het woord in deze avonddienst. Mag ik u en jullie voorgaan in het gebed. Heere, wat bent u groot en goed. Dat wij ook in dit avonduur weer samen mogen komen, hier in uw huis. Dat u toch de moeite wilt nemen om ons te ontvangen en ons samen te brengen onder de verkondiging van uw woord. En niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis waar wordt meegeluisterd. Waar een ander deel van de gemeente met ons verbonden mag zijn door middel van de techniek, zal datzelfde woord dat u tot ons hier in de kerk wilt spreken, ook mogen klinken. En zo zegt u daarin ook vanavond weer zo in het bijzonder, tegen de kinderen, de jongeren en de ouderen, tegen ons allemaal. Mensenkind, ik heb geen lust in uw ondergang. Dat kan de duivel je wel wijs maken. Maar ik heb daarin lust dat een mens zich bekeert en leeft voor mijn heilig aangezicht. En daarvoor hebt u ook uw heilige drie-enige naam bekendgemaakt in deze wereld. We hebben daar ook van gezongen nog. Wat een wonder, Heere, dat u dat gedaan hebt en doet. We leven in een wereld waarin zoveel mensen op de aardbodem wonen in onze dagen. Maar hoeveel van al die mensen hebben het voorrecht om onder de bediening van uw woord te zijn. Er leven zoveel in het blinde heidendom. En er zijn ook zoveel die afscheid genomen hebben van u en van uw dienst. En hun hart ophalen aan wat de wereld biedt. De wereld die nooit het hart vullen kan. Maar uiteindelijk bedrogen doet uitkomen. En naar ons zit u nog zo bijzonder om. U gaf ons nog lust, Heere, om op te gaan naar uw huis. En dan weet u ook wat diep in ons hart leeft. Als het goed is, is daar het verlangen geboren. Om ook vanavond weer uw stem te mogen horen. Zo te mogen horen dat we de woorden van u als kostbare schatten zullen bewaren. Opdat ze ook vruchtbaar zullen zijn in hart en leven. En als het anders is als we enkel maar uit gewoonte zijn opgegaan. Ons gezet hebben onder de prediking van uw woord. Zou u dan vanavond verrassend willen overkomen? Zodat voor het eerst in het leven mag geproefd worden. Dat u zo bijzonder bent, zo groot en goed. En dan dat het leven is u te kennen. Uw heilige naam te kennen en te belijden van harte. Om te leven uit de bron van zaligheid. Want we zijn in onszelf zo diep verloren. We hebben van u afscheid genomen. En als u onze gang laat gaan, maken we dat elke dag opnieuw waar. We hebben van nature u de nek toegekeerd. Geen lust in uw wegen. Hoe dwaas, Heren. Maar als u ons omkeert en naar u toetrekt, dan gaan we pas beseffen hoe groot het is en wat een genade het is om de Heren te mogen leren kennen. Kennen en te volgen. Om aan de voeten van Christus te komen. Om daar te horen zijn stem. Die zegt, mijn zoon, mijn dochter. Uw zonden zijn u vergeven. Want wie zijn zonden belijdt, ontvangt vergeving. Vast en zeker. Wilt u zo dan ons allen aanzien en gedenken? Nee, in onszelf is er geen waardigheid, dat beleiden we samen ook voor uw heilig aangezicht. Maar nu bent u die God die van uzelf het zegt, dat u gaarne vergevende bent, opdat u gevreesd wordt, met kinderlijke vrees en diep ontzag. En zo zal ook eenmaal de verloste kerk daar eeuwig van mogen zingen, van uw goede tieren heen. Op aarde mag daar al een begin mee gemaakt worden. Want wie iets gaat proeven van wie u bent en wilt zijn voor een verloren mensenkind, die kan niet langer zwijgen. Die moet in verwondering uitroepen: o God, wat bent u groot en goed, dat u ook naar mij wilt omzien. En zo leggen we samen ook deze dienst van vanavond in uw heilige handen. En wilt u dat woord dat uit zal gaan, gebruiken voor ons allen, hier in de kerk en thuis, om ons te leiden op de weg van zaligheid. Om ons los te weken van al die dingen die de wereld ons biedt, waar we zo aan vast kunnen zitten. Waar we onze ziel en zaligheid aan zouden verkopen als u het niet verhoedt. Ja, Heere, leid ons op de enige weg. Opdat we met vaste tred zullen gaan. En dat is toch altijd de weg van uw woord. En dan mogen we het woord ook met een naam invullen. Uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Het eeuwige woord dat bij de Vader was en ons is verkondigd en geopenbaard. Het woord dat vlees wilde worden, één van ons, opdat zo door en in hem verloren mensenkinderen eeuwig behoud zouden vinden. Kom dan, o Geest, o Heilige Geest, water van het eeuwige leven, en vervul ons aller hart en leven. En wil ons brengen daar waar we uit onszelf niet kunnen komen en van nature ook niet willen komen. Maak ons hart gewillig en bereid. En geef dat we zo vanavond samen het woord van Christus zullen indrinken. Geef zo vanavond ook aan ieder die een taak kreeg wat daarvoor nodig is. We zijn maar zwakke mensen, kinderen. En we zijn geheel en al op u aangewezen. In het bijzonder ook op u in elke dienst van het woord. Mag het een eredienst worden. Waarover u zich verblijdt en het hangt van uw gave toch af, Heren. Een dienst ook, waarin de gemeente mag worden geleid. In de grazige weide van uw wonder Gods woord, om te eten en te drinken, het brood des levens en het water des levens, om Christus in het geloof te omhelzen. Hoor en verhoor ons dan, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan vanavond met elkaar de Heilige Schrift openen en we doen dat in het Nieuwe Testament, in het eerste evangelie, het Matthäus-evangelie. En we gaan lezen Matthäus 5. Het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus onder zijn volk. En dat begint met de bekende, de grote bergrede, de prediking die de Heer Jezus aan het begin van zijn ambtelijk werk gehouden heeft, daar in het land Israël. Matthäus 5, en we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 16. Dan komt het woord des Heren als volgt tot ons. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smaakloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Tot zover dit Bijbelgedeelte. En dan vindt u de tekst voor vanavond in dit gedeelte wel, en wel het 8e vers, waar de Heer Jezus zegt: zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Tot zover de lezing uit de Bijbel en de tekst voor vanavond. Gemeente, we gaan ter voorbereiding op de prediking zingen uit Psalm 16, de versen 3 en 6. Vers 3: Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En ook het 6e: gij maakt hier lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, de versen 3 en 6. Gemeente, de tekst voor deze avonddienst is dus Matteüs 5, vers 8, waar de Heiland zegt: zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Het thema vanavond is God zien. We gaan daar een tweetal vragen bij stellen. Allereerst, wat is dat, God zien? En ten tweede, wat vraagt dat, God zien? Dus het thema is God zien. Ten eerste, wat is dat? En ten tweede, wat vraagt dat? Gemeente, jongens en meisjes, het lijkt geen enkele twijfel dat onder de zintuigen die God ons gegeven heeft, het zien, met onze ogen dus, een hele belangrijke plaats inneemt. We hebben van God allemaal zintuigen gekregen. We kunnen horen, we kunnen voelen, we kunnen proeven, we kunnen ruiken. Maar we kunnen ook zien, met onze ogen zien. En wat doen we als God ons ogen heeft gegeven? Want als je een van die zintuigen mist, dan begrijpen we wel, dat is een handicap. En zo zijn er ook mensen die bijvoorbeeld blind geboren worden, die niet kunnen zien. Maar als God ons ogen heeft gegeven, wat doen we dan met onze ogen? Nou, dan tasten we heel de werkelijkheid af. We kijken om ons heen in de wereld waarin we leven. En we krijgen dan allemaal beelden binnen die wij bewaren. En zo bouwen we zo langzamerhand een heel beeld op van de wereld om ons heen. Dat is opgeslagen in ons geheugen. Beginnen we al heel jong mee. En als je daarover nadenkt, dan moet je zeggen, ja, als we nog heel klein zijn, wat zijn dan de eerste beelden die bij ons binnenkomen? Dat zijn toch de beelden van moeder en van vader. En weet je, die beelden dragen we ook met ons mee. Ik weet het zeker dat de ouderen onder ons vanavond, als ze terugdenken aan hun ouders die er al lang niet meer zijn, die beelden nog heel levendig voor ogen kunnen hebben. Die raak je zomaar niet kwijt. Je kunt eigenlijk zeggen dat dat zien met onze ogen een geweldige impact op ons leven heeft. Een geweldige indruk maakt op ons leven. Denk eventjes aan de mensen die de verschrikking hebben meegemaakt van de vernietigingskampen in Duitsland, Nazi-Duitsland, Auschwitz bijvoorbeeld, en andere vernietigingskampen. Mensen die dat hebben overleefd, die hebben de beelden, de verschrikking daarvan, hun hele leven meegedragen. En ik moest ook denken aan de oorlog in Oekraïne, waar zulke vreselijke dingen gebeuren. Waar de Russen maar doorgaan met vermoorden. Kinderen, jongeren, ouderen verminken en ombrengen. Reken er maar op dat zulke beelden meegaan een leven lang. Dus dat zien met onze ogen heeft een geweldige impact op ons leven. Maar nu gaat de tekst van vanavond ook over een zien. En dat is een heel bijzonder zien. Namelijk het zien van God, want daar spreekt de Heiland over. Onze tekst staat in de zogeheten bergrede, dat is de grote prediking die de Heer Jezus aan het begin van zijn ambtelijk werk heeft gehouden in Israël. Je ziet het als het ware voor je. Hij zit op de berg, zijn discipelen zitten om hem heen. En dan al die mensen, en dan gaat de Heer Jezus preken. En dan mag het ons wel opvallen dat hij zijn preek begint met 9 zaligsprekingen. 9 zaligsprekingen. En de 6e zaligspreking, dat is de tekst van vanavond. En dat gaat over dat zien van God. En daar gaan we vanavond in het bijzonder bij stilstaan. Misschien is er vanavond wel een jong of meisje in de kerk die bij zichzelf denkt, nou ja, is dat nou zo belangrijk? Ja, dat is het allerbelangrijkste. Want er is geen grotere zaligheid, geen groter geluk voor een mensenkind dan om zijn God te mogen zien in vrede. Je kunt eigenlijk zeggen, dat is nou het doel waarvoor God ons gemaakt heeft, opdat wij hem zullen mogen zien, eeuwig mogen zien. Want daar krijgt een mens nooit genoeg van. Het gaat hier dus maar niet om iets van weinig betekenis. Iets waar je je niet zo druk over zou hoeven te maken. Integendeel, het gaat hier om het bereiken of het voorgoed mislopen van je eeuwige bestemming. Het gaat, gemeente, jongens en meisjes, om eeuwig behoud of eeuwige ondergang. En dat zet de zaak vanavond direct op scherp. Dat doet het woord van God altijd. De dingen op scherp zetten. Nou, en wat bedoelt nou de Heer Jezus met dat zien van God? Daar ga ik wat langer bij stilstaan vanavond. De vraag is, kan een mens God wel zien? Nou, jongens en meisjes, God is een geest. Kun je een geest wel zien? Nee, toch? Als ik zo de Bijbel lees, dan lees ik wel dat God allerlei beelden gebruikt die ons heel vertrouwd zijn. Hij spreekt over zijn ogen, over zijn handen, over zijn arm, over zijn mond. Maar dat is een mensvormige manier van spreken. Dat doet God om heel dicht naar ons toe te komen, zodat we iets ervan zullen begrijpen van wie God is. Want zo maakt God zich een beetje bekend. Hij zegt, ik gebruik de beelden uit je kleine mensenleven om iets over mezelf te vertellen. Zo gebeurt dat in de Bijbel. Maar God is een geest en een geest kun je toch niet zien? En om het nog wat moeilijker te maken, gemeente. In de Bijbel staat, ook Paulus schrijft dat aan zijn zoon in het geloof aan Timotheus. In de Bijbel staat ook dat God woont in een ontoegankelijk licht. Er staat dat geen mens hem ooit gezien heeft en ook niet zien kan. Moet je even denken aan Psalm 104, hè? Die prachtige psalm, daar staat dat God zich bekleedt met het licht als met een mantel. Nou, de jongens en meisjes weten wel, als je een mantel om je heen doet, dan ben je bedekt. Dan kan je niet doorheen kijken. Nou, zo is het licht voor God een mantel, kan je niet doorheen kijken. Zo heerlijk is God. En als je het Oude Testament leest, dan weet je wel dat de oud-testamentische gelovigen dachten, als ze God hadden gezien, dan moesten ze sterven. Denk maar even aan Noach. De engel des Heren komt bij hem en dan gaat Noach ontdekken dat die engel zo bijzonder is. Hè, dat hij bij God vandaan komt, de Heren is. En die engel heeft verteld dat zijn vrouw een kind gaat krijgen. Simson, die zijn volk als richter zal verlossen. Uit de macht van de vijanden, van de Filistijnen. En dan denkt maar Noach, nou moet ik sterven, want ik heb God gezien. Kun je God wel zien? Aan de ene kant dus niet. En aan de andere kant spreekt datzelfde Oude Testament er heel onbekommerd over, dat er mensen zijn die toch iets van God hebben gezien. Ik ga een paar voorbeelden noemen. Als de Heere Sodom en Gomorra en de andere steden uit de vlakte wil gaan ten onder brengen, verwoesten, dan komt hij bij Abraham met die twee andere gestalten bij hem. En dan ziet Abraham gelijk in degene, die middelste, die is bijzonder. Hij is mijn God. Abraham heeft dus iets van God gezien. Anders had hij dat niet kunnen zeggen. En denk ook eens aan Jacob. Hè? Als hij op weg is naar vader Isaac, terug naar zoveel jaren in de vreemde. En daar bij de Jabok is, als Esau hem tegemoet komt. En die engel des Heren, daar komt daar bij de Jabok in die nacht. Als al het andere al over de beek gegaan is. En Jacob moet worstelen op leven en dood. En hij mag door Gods genade overwinnen. En wat zegt Jacob dan? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En ik hoefde niet te sterven. Mijn ziel is gered geweest. Peniel. Aangezicht van God. Denk ook eens aan Mozes. Sprak God met Mozes niet als met zijn vriend van aangezicht tot aangezicht. En denk ook eens aan profeten. Jesaja. Ezechiël, die kregen visioenen waarin ze iets mochten zien van God. En om niet meer te noemen, nog even Job. We weten, Job heeft geweldig veel moeten lijden en heeft geworsteld met waarom doet God dat toch in mijn leven? En aan het einde haalt God, om zo te zeggen, de sluiers weg. Daar kun je over lezen aan het einde van het boek Job. En wat zegt Job dan? Als hij iets ervan gaat zien, dan zegt hij, met het gehoor heb ik u gehoord. Maar nu ziet u mijn oog. Nu ziet u mijn oog. Daarom verfoei ik mij. En ik heb berouw in stof en as. Job heeft iets van God mogen zien. Kijk, al deze gelovigen van de oude dag, uit het Oude Testament, hebben op een of andere manier dus toch iets van God mogen zien. En ze hoefden niet te sterven, maar mochten blijven leven. Iets, zeg ik met nadruk, zeg maar een verre lichtstraal van Gods onmetelijke heerlijkheid. De kinderen weten het wel, als de zon net is ondergegaan en je kijkt naar de horizon, dan zie je nog die nagloed. De zon zelf zie je niet, maar wel die nagloed. En zo hebben die mensen iets van de nagloed gezien van Gods heerlijkheid. En ze hebben geloofd en beleden dat deze God hun eeuwige God en Vader was. Het doel van hun leven, hun allerhoogste goed, hun hoogste zaligheid. Oude Testament. En dan gaan we een stap maken naar het Nieuwe Testament. Want weet je, als je het Nieuwe Testament gaat lezen, wat dan duidelijk wordt, dat God in het Nieuwe Testament zich nog veel duidelijker bekend heeft gemaakt. Nog veel meer van zich heeft laten zien. God heeft zich zo laten zien in het Nieuwe Testament, op een wijze waarnaar de gelovigen van het Oude Testament hartelijk naar verlangd hebben. Naar uitgezien hebben. Hoe heeft God zich dan bekendgemaakt in het Nieuwe Testament? Dan moet je naam invullen. Jezus Christus de zaligmaker. Van hem zegt de Bijbel. En dat gaat boven ons verstand uit. In hem woont de volheid van God lichamelijk. De volheid van God. Daar kan ik niet bij. In hem. Want de eeuwige Zoon van God werd mens. En wandelde op de aarde. Jongens en meisjes, toen de Heer Jezus op aarde wandelde, dan kun je ook zeggen, God wandelt op aarde. En zijn voetstappen staan daar, in dat kleine stukje land langs de Middellandse Zee. God op aarde. Weet je wat de Heer Jezus kon zeggen? En dat kan geen enkel ander mens zeggen. Wie mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. En dat brengt me vanavond bij een heel belangrijk punt. Want als nou ergens duidelijk wordt in de Bijbel, dat het zien van God in deze wereld buiten het paradijs, hè, waartoe wij ook behoren, tot die wereld buiten het paradijs. Dat zien van God, dat zien alleen maar kan met de ogen van het geloof, dan wordt het wel duidelijk, juist aan de Heer Jezus. Hij wandelde onder de mensen. De kinderen zagen hem, de jongeren zagen hem, de ouderen zagen hem. Maar vond hij nou veel geloof? Waren er nou veel kinderen, veel jongeren, veel ouderen die beleden? U bent de eeuwige Zoon van God? Voor de mens, de meeste mensen, was hij maar een gewoon mens. En ik dacht, zo veronderstel eens dat hij zo vanavond dus hier zou binnenwandelen. Zouden wij dan geloven dat hij de Zoon van God is? Aan de buitenkant was er niets bijzonders aan hem te zien. Jesaja zegt het, geen gedaante, geen heerlijkheid. Dat als we hem aanzagen, dat we hem begeerd zouden hebben. Uiteindelijk verworpen naar het kruis. Geen gedaante, geen heerlijkheid. Wie kon nog geloven daar op Golgotha, dat hij die daar hing te bloeden aan dat vloekhout, de eeuwige Zoon van God is en blijft en de zaligmaker der mensen is. Daarvoor heb je nou geloof nodig, dat de Heilige Geest door het woord van God in je hart werkt. Echt geloof. Denk even ook aan Thomas. Als de Heer Jezus is opgestaan, kan hij het niet geloven dat dat waar is. Onmogelijk. En dan verschijnt de Heer Jezus hem op de 8e dag na de opstanding. En dan zegt de Heer tegen Thomas, kom nou maar. Je mag je hand, je vinger steken in de wonden, in mijn handen en in mijn zij. En wees niet ongelovig. En dan breekt het pas bij hem door, mijn Heere en mijn God. Geloof heb je nodig, zoals ook Petrus dat in het geloof mocht belijden. Toen de Heer Jezus aan zijn discipelen vroeg, ja, de mensen zeggen wel dit en dat over me, maar wat zeggen jullie nou van me? En dan zegt Petrus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Daar heb je geloof voor nodig. Eigenlijk kun je zeggen, dat al die mensen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament die echt iets van God hebben gezien, dat alleen hebben kunnen doen door het geloof. Het waren alle ware gelovigen. Want het is en blijft waar, hè, dat op aarde een kind van God moet wandelen door het geloof. En niet door aanschouwen. Daarom zegt de Heer Jezus ook tegen Thomas, zalig zijn degenen die niet gezien hebben, zoals u Thomas mij ziet, en toch geloofd hebben. Zeg maar, die mij zien met de ogen van het geloof. Geestelijk. En zo mag Luther ook zeggen, het geloof ziet God, het ziet God als een almachtige goedheid. Als een genadig vader. Met andere woorden, lieve mensen, als je nou iets van God wil zien, als je nou iets van Christus wil zien, dan heb je het geloof nodig. En door dat geloof ga je de Bijbel anders lezen. Dan springen als het ware de woorden Gods naar je toe. Dan zie je Christus gekleed in het kleed van het heilige evangelie. En als je dan de bril van het woord opzet, dan kijk je ook anders naar de schepping om je heen. Dan zeg je, dat zijn allemaal de werken van mijn genadige God en Vader. Begrijp je? Dan heb je het woord nodig, dan ga je niet in eigen kracht proberen op te klimmen tot God. Weet je wie dat deden? En nog altijd zijn die mensen er. Dat zijn de zogenaamde mystici, dat waren mensen en zijn mensen. Die zeggen, nou, ik moet van beneden naar boven klimmen. Ik ga me dat en dat ontzeggen. Ik ga al dieper mediteren en uiteindelijk kom ik dan wel bij God. En mag ik mij verliezen in God. Zo zul je nooit God zien. Onmogelijk. Er is er maar één die de Vader gezien heeft. En wie is dat dan? Nou, die in de schoot van de Vader is. Is de zaligmaker. Johannes mag schrijven in zijn heilige evangelie. Dat hij die in de schoot van de Vader is. De Vader ons heeft geëxegetiseerd. Zeg maar, de Heer Jezus is gekomen om te zeggen. Zo is mijn Vader. Want als je mij ziet, dan zie je ook de Vader. Die is niet anders dan ik. Is dat niet machtig en groot? En daarom gaat dat vanavond ook de nadruk krijgen. Wie hem ziet, vaders lieve zoon, die ziet God. Nou, de vraag nu is, Heeft de Heer Jezus enkel aan dit zien met de ogen van het geloof, zoals we dan zeggen. Maar dat is een beetje stamel hoor, ik weet niet het beter uit te drukken. Heeft de Heer Jezus daaraan gedacht bij die zesde zaligspreking? Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Nou, ongetwijfeld heeft het ermee te maken, dat begrijpen we wel. Maar toch ga ik wat verder met de tekst vanavond. Die zesde zaligspreking, die reikt verder dan alleen maar dat zien met de ogen van het geloof. Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus ontsluit hier in de zaligsprekingen een machtig venster op de toekomst. Dat kom je telkens in de Bijbel tegen. De Heere werkt telkens naar de toekomst toe. En wat denk ik dan? Nou kijk, als een kind van God gaat sterven, dan slaat hij zijn ogen op in de eeuwigheid, zeggen we dan. Maar we moeten wel beseffen dat het lichaam dan in de aarde ligt. Dan is alleen de ziel bij God boven. En hoe de ziel God dan zal zien, weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat heeft de Heer voor ons verborgen gehouden. Een kind van God dat thuis komt zal wel vol van God zijn. Zal iets van God zien, zoveel als God dat geeft. Zoals ook de heilige engelen iets van God mogen zien. Maar hoe? Dat weet ik niet. Maar we gaan nog een stapje verder. Want we weten allemaal dat door de Heere zelf een dag beloofd is, waarop hij wat gaat doen. Dan maakt hij alles nieuw. Er komt een nieuwe hemel er. En de nieuwe aarde. En wat zal dan gebeuren, jongens en meisjes, met de mensen die gestorven zijn, waarvan de lichamen misschien al eeuwenlang in de aarde liggen? Die zullen verrijzen. Wat zal God dan doen? Dan zal hij het lichaam dat uit het stof opkomt, op zijn roep, om zo te zeggen wakker wordt, met de ziel die al bij hem thuis was verenigd worden. Zo zal een kind van God volmaakt mens mogen zijn, zoals God het had bedoeld. En dat betekent dus ook dat hij nieuwe ogen heeft, lichamelijke ogen. En dat wil zeggen, en dat is de toekomst waar God heen werkt, dat elk kind van God de Heere zal zien, ook met zijn lichamelijke ogen, van aangezicht tot aangezicht. Daar verlangt de apostel Paulus naar in dat hooglied van de liefde, 1 Korinthe 13. En Johannes de apostel van de liefde schrijft in zijn eerste brief: wij zullen hem zien gelijk hij is. Wij zullen hem gelijkvormig worden. Want daar gaat het over in die nieuwe schepping. Het zien van de Heer Jezus. Van de verheerlijkte Christus. En dat is niet zomaar iets hoor. Denk maar even aan openbaring 1, hè? Daar krijgt Johannes op Patmos, als hij daarheen verbannen is, dat machtige visioen. Hij ziet iets van de heerlijkheid van Christus en hij valt als een dode aan zijn voeten. Want als sterfelijk mens kan hij dat niet verdragen. En hij moet door de Heere worden opgericht. En ik denk ook even aan Paulus die eerst Saulus heette. Hij is op weg naar Damascus om de gemeente van Christus te vervolgen en uit te moorden. En dan grijpt de Heer in, dan gaat de hemel open en omstraalt de hemelse heerlijkheid hem. En dan gaat Saulus van Tarsus, die geweldige naar het stof in. En hij is 3 dagen blind vanwege de heerlijkheid van de hemel, iets gezien van de Heer Jezus. Gemeente, de Heer Jezus is zo bijzonder. Daar raak je nou nooit over uitgepreekt. En ik weet zeker dat de Vader daarin een behagen heeft. Als je de Zoon verkondigt aan arme zondaren. Die buiten die zalig maken niet kunnen. En ik weet zeker dat de Heilige Geest zich verblijdt. Als een kind, een jongere. De Heer Jezus in het hart mag sluiten. Want daar werkt de Heilige Geest naartoe. Ook vanavond. De Bijbel noemt hem het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Echt hoor, als je de Heer Jezus mag zien, hoef je er niet aan te twijfelen. Dan zie je God. Dan hoef je dus niet meer zoals Filippus te vragen, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Want dan is het genoeg. Dat beloofde zien van God in de tekst gaat dus over het zien van God in Christus. Want daarbuiten is God een verterend vuur bij wie niemand kan wonen. Zien straks met de lichamelijke ogen. Met de nieuwe ogen van het verrezen lichaam. En ik denk dat het door de mensheid van de Heer Jezus zoveel van Gods heerlijkheid zal heen stralen als een schepsel kan verdragen. En het zal voor het ene kind van God anders zijn dan voor het ander. Maar voor alle genoeg. Om even voor de kinderen dat beeld te nemen. Je hebt kleine vaatjes en je hebt grote vaten. En als je dat kleine vaatje vult, is die vol. En als je het grote vat vult, is die ook vol. Kan er niks meer bij. Nou, zo zal dat zijn met het zien van God. Je hebt kinderen van God die heel dicht bij de Heer mogen staan. Die veel van zijn heerlijkheid mogen zien. En anderen zullen minder zien. En toch geen gebrek, maar eeuwig vol. Kijk, daar komt het woord van de Heer Jezus tot volle ontsluiting. Wie mij ziet, die ziet ook de Vader. En dat is genoeg. Als een kind van God dan wakker wordt in de eeuwigheid, en zo moet je dat zeggen, hè? Je sluit hier je ogen toe en daar doe je ze open. Dan mag die verzadigd worden met het beeld van God. Daar gaan we straks ook nog van zingen uit Psalm 17. Gemeente, is dat niet een blij vooruitzicht? Als ik dat nou zo zeg allemaal, en ik zeg dat namens mijn meester, gaat er dan bij u of bij jou in het hart iets moelen, wakker worden? Ga je er nou naar verlangen om God te mogen zien? Om de Here te mogen zien. Kijk, als je de stem van iemand vaak hebt mogen horen en je hebt hem nog niet gezien, hè, en die stem die komt goed bij je binnen. Je bent aan die ander verbonden geworden. Je ziet hem niet en toch, die stem, hè, dat woord. Dan ga je toch verlangen om die ander te mogen leren zien. Nou, zo is het in het geestelijke leven niet anders. Als je nou onder de prediking mag zitten, ook vanavond, met een begeerig hart, dan verlang je er toch naar. Om degene die het woord spreekt, en dat is uiteindelijk niet de dominee, maar is de grote zender, om die te mogen zien in vrede. Verzadigd met Gods beeld. Eens wordt al het verlangen vervuld. God zien van aangezicht tot aangezicht. In vaders lieve zoon. Wat dat vraagt, dat is het tweede. Gemeente, als je zo de Bijbel wat mag kennen, dat mag van u en jullie verwachten. Dan weet je wel dat de Bijbel om te beginnen een boek is met geweldige perspectieven. Jongelui, de wereld zegt, we hebben dit in de aanbieding en dat in de aanbieding, maar uiteindelijk ga je met lege handen heen. Dan zeggen de mensen, haal er maar uit hoor, wat erin zit in je leven. En als je het zat bent, dan stap je eruit. Genoeg is genoeg. Maar dat is toch geen perspectief. Als je de Bijbel opent, dan, dan tilt de Bijbel, om zo te zeggen, je over die grens van dood en graf heen en laat je iets zien van de eeuwigheid. Daar gaat het vanavond ook over. In de preek. Een boek met machtige perspectief en het is rotsvast, woordvast, want God staat erachter. Maar weet je wat de Bijbel ook doet? En dat wordt veel te veel toegedekt in onze dagen. Vertelt ook in alle eerlijkheid. Dat er door de mensheid, en wij behoren allemaal tot diezelfde mensheid, er een breuklijn loopt. Een breuklijn. Wat wil ik daarmee zeggen? Wel dit, de Bijbel leert ons heel eerlijk dat een deel van de mensheid zalig wordt. God gaat zien. En het andere deel gaat verloren. Is om van te huiveren. De Heer Jezus heeft het zelf over de schapen en de bokken. De schapen aan zijn rechterhand en de bok aan zijn linkerhand. Straks, als het oordeel komt, dat is een ernstig gegeven. En ik weet wel, dat wordt heel gemakkelijk weggedrukt. Ach, niet zo somber. Het gaat niet over somber. De Bijbel behandelt ons eerlijk om onze realiteit op het hart te drukken. Opdat we de tijd die God ons geeft zullen uitkopen, kostbaar zullen achten. Ik weet wel, er zijn in de kerk altijd theologen geweest tot op de dag van vandaag die zeggen, nou, we hebben maar een God van doen, die is alleen maar liefde, die kan geen schepsel verloren laten gaan. Origenes, de grote theoloog uit de vroege kerk, die zei, zelfs de gevallen engelen worden nog zalig. En dat is ketterij, daarom is hij ook geen kerkvader geworden. Want de Bijbel zegt het zo anders en die heeft het laatste woord, ook vanavond. De Bijbel zegt, door de zondeval in het paradijs ligt heel dat menselijk geslacht voor God. En dan komt dat woord, verdoemelijk, onder het oordeel, onder zijn rechtvaardige toorn. Onderschat dat toch niet. Dat is de realiteit. En Adam en zijn hele geslacht, wij in kluis, zouden voorgoed verloren zijn gegaan. Als God niet zelf zou hebben ingegrepen, genadig zou hebben ingegrepen. En het begint gelijk al in het paradijs. Zo is God. Er komt gelijk al de belofte. Van wie? Van de mensenzoon. Van het vrouwenzaad. Van de zaligmaker. Van de Heer Jezus. En deze, die al in het paradijs werd beloofd, direct na de val. Deze is het, die in de tekst van vanavond aan het woord is. Hij is door God gezonden om verloren mensen te behouden. En daarom gaat ook vanavond de prediking uit. Want Christus is altijd maar bezig om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als je zo leest, de prediking van de Heer Jezus daar in de evangelie, dan merk je op hoe ernstig zijn prediking was. Hij riep de mensen op tot bekering, telkens weer. Hij zei tegen de mensen, hij bond ze op het hart, lieve mensen, als je het buiten mij zoekt, ben je een verloren en blijf je een verloren mens. Je moet naar mij toe om zalig te kunnen worden, om behouden te kunnen worden. En weet je, daar is de Heer Jezus nog altijd mee bezig. Daar gebruikt hij zijn dienstknechten voor, op vanavond. En daarom zeggen we het tegen jong en oud, luister. Als je je eigen leven wilt blijven leiden buiten Christus, ben je verloren en ga je verloren als het niet anders wordt. Maar aan de andere kant, hoor zijn stem, want hij roept het verlorene tot zich. Met al onze blindheid, met al onze weerstand, met al onze tegenstand en tegenzin mogen we bij hem komen, want hij kent ons. Veel beter dan we zelf ons kennen. En dan kun je jezelf zo tegenvallen. En naarmate je ouder wordt, wordt dat meer. Maar weet je, je valt de Heer dan nooit tegen. En zo zegt de Heer het ook vanavond tegen de kinderen. Kind, zul je eraan denken dat je mij nodig hebt om echt gelukkig te worden? En jong mens, jongens en meiden, zul je eraan denken dat je zonder Christus in het duister gaat en geen toekomst hebt? En ouderen, u was zo lang al onder de prediking, wat heeft het gedaan? Kwam het woord wel eens echt binnen? Zie, hier ben ik, zegt hij ook vanavond. En wat zegt de zaligmaker nou in onze tekst? Want daar moesten we heen, hè? Wat vraagt dat, dat zien van God? Zegt de zaligmaker nou, luister, zalig zijn alle mensen, want ze zullen God zien. Nee, dat zegt hij niet. Dat zegt de Heer Jezus niet. Zegt hij dan misschien, zalig zijn de reinen, want ze zullen God zien. Dat is bijna goed. En toch niet helemaal goed. Denk even aan de fariseeën. Wat zeiden die eigenlijk? Dat waren van die ijveraars. Hè? Die probeerden de wet te onderhouden. Heel stipt. Ze zeiden, als je dat nog maar doet, als de buitenkant zuiver is, rein is, dan is het met God wel in orde. Zalig zijn de reinen, want ze zullen God zien. Zegt de Heer Jezus ook niet. Hij zegt iets wat heel beslissend is. Zalig zijn de reinen van hart. Hij grijpt naar het hart. De plek waar God ons aanspreekt in het leven. Het centrum van ons leven. Waar de uitgangen van ons leven zijn. Daar gaat het over. Is je hart onrein, dan kan het aan de buitenkant prachtig lijken. Maar God zegt, je bent helemaal onrein voor mij. Het gaat om een rein hart. En ik zou willen zeggen, er komt de buitenkant vanzelf, want dat kan niet uitblijven. Wie zijn dan die reinen van hart? Dat is een belangrijke vraag. Nou, in ieder geval moet je dan denken aan degene van wie die 8 andere zaligsprekingen ook gelden. We hebben ze gelezen, armen van geest, degene die treuren, de zachtmoedigen, de vreedzamen, de vervolgden, die gesmaad en vervolgd worden op de naam van Christus. Dat geldt allemaal voor diegene. Je zou kunnen zeggen, dat zijn dus de kinderen van God. Want die naam valt ook in de zaligspreking. Ze zullen kinderen van God genoemd worden. Wedergeboren. Uit genade. Je kunt ook zeggen, dat zijn alle ware christgelovigen, zoals onze Nederlandse geloofsbelijdenis ze mooi noemt. Christgelovigen. Allen die hun zaligheid alleen van de Heer Jezus verwachten. Nou, je kunt eigenlijk zeggen, die 8 andere zaligsprekingen, die laten op een of andere manier allemaal iets zien van het leven van een christen. En bij de ene christen zal meer dat ene gelden en bij een ander wat meer van dat andere. Maar ze hebben allemaal die kentekenen van die 8. Maar nou, dat ene. Zalig zijn de reinen van hart. Hoe zit het daarmee? Kijk, bij die andere zaligspreking kan me best wel wat voorstellen. Want elke christen maakt het mee toch, hè? Dat hij gespot wordt en op een of andere manier het vervolgd wordt. Dat de mensen over hem lachen als je voor hem de Here uitkomt. Elke christen heeft wel iets van die zachtmoedigheid, die houdt niet van ruzie en zo. Maar die zoekt de vrede en gaat zomaar door. Maar nu dat ene, rein van hart. Mag ik eens vragen, durft u dat te zeggen? En durf jij dat te zeggen? Ik ben rein van hart. Jongens en meisjes, heb je nooit één verkeerd woord gezegd? Nooit één verkeerde gedachte gehad? Nooit eens met een ander ruzie gemaakt? Nooit eens op vader en moeder gemopperd en noem maar op? Want als je dat één keer hebt gedaan, ben je al niet rein van hart meer. Nou, ouderen, kijk je lange leven maar eens na. Wie van ons durft het te zeggen? Voor Gods aangezicht. Ik ben rein van hart. Als we eerlijk zijn, niemand. Denk ook even aan David, dat was een lief kind van God. De man naar Gods hart. Hij viel heel diep, dat kan. Overspel met Bathsheba, moord op Uria. En dan komt Psalm 51. Een kostbare psalm in de Bijbel. En wat beleidt David daar voor God? Dat hij een hart heeft, een bron van vuile wanbedrijven. En wat vraagt hij aan de Heere? Reinig mijn hart, Heere. Want ik ben niet rein. Nou, nogmaals. Wie van ons durft te zeggen, ik ben rein voor God? Moet daar niet alles tegen inroepen vanavond? En dan is de vraag deze. Kijk, die andere zaligsprekingen, daar kan je misschien nog wel wat mee. Jawel, kom wat dichterbij. Want als het gaat om die ene, rein van hart zijn, werkt de Heer Jezus met die zaligspreking niet heel dat mooie gebouw van hoop en verwachting ondersteboven. Ga niet al die Bijbelse perspectieven daarmee aan de kant. Want hoe zal ik, onrein in mezelf, voor de heilige God kunnen verschijnen en bestaan? Denk ook even aan Paulus. Die roept naar zijn bekering uit, ik ellendig mens, ik ben verkocht. Kocht onder de zonde, ik ben vleeselijk. Wat moet je daar nou mee? Nou gemeente, dan komt er iets wat heel belangrijk is. Wat u, jij en ik nooit mogen vergeten. Maar waar elke dag aan moeten denken. Dat is dit. Dat God zijn kinderen anders ziet dan zijn kinderen zichzelf zien. God ziet zijn kinderen anders dan een kind van God zichzelf ziet. Wat bedoel ik daarmee? Nou, als je jezelf wat leert kennen, en dat gaat je leven lang door, hoor, tot je laatste snik, dan ga je steeds meer ontdekken dat je naam zondaar is. Vroeger zeiden ze wel eens, en wat is dat waar? Groter zondaar voor God worden en minder zonde doen. Wat val je jezelf dan tegen? Heer, ik ben zo onrein. En wat zegt God nu van zijn kinderen? Want daar gaat het even over. God zegt, ik zie geen zonde in je. Hij ziet geen zonde in zijn Jacob, geen overtreding in zijn Israël. Hij zegt, je bent rein voor me. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, dan kom je bij die ene, bij de zaligmaker. Want God zegt eigenlijk tegen elk kind van hem, ik zie je aan alsof je Christus zelf was. Kijk. En daar komt het geloof wat de Heilige Geest werkt. Door het heilige evangelie. Dat geloof zegt, onrein in mezelf, nochtans rein voor Gods oog. Want ik ben met Christus bekleed en bedekt. En daarom is het vrede. Daarom ben ik zalig. Daarom zal ik mijn God mogen zien, zonder verschrikking. Rein voor God. Petrus zegt het op het apostelconvent, Handelingen 15. Dat ook van de heidenen geldt, dat hun hart door het geloof gereinigd is. En wat schrijft Johannes in zijn eerste brief? Als wij de Heere onze zonden belijden, en dat is wel nodig, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van onze ongerechtigheden, van al die ongerechtigheden. Kijk, je zou kunnen zeggen, dat is nou de paradox van het geloof. Ik zie mezelf als een onreine en nochtans mag ik geloven dat God mij ziet als rein om Christus wil. En daarom moest hij het duister in, naar het vloekhout, al die vuile zonden van mij moesten op hem worden gelegd. Opdat ik zou wandelen in het vrolijk levenslicht voor Gods heilig aangezicht. Rein voor God. Daar gaat het over. En als je in dat geloof staat, dan weet ik ook zeker dat je zult strijden tegen de zonde. Dan ga je er maar niet op los leven. Dan zeg je niet, nou, ik ben toch wel rein in Gods oog. Dat kan niet. Dan gaat de zonde pijn doen. En ga je de Heere zoeken. En dan ga je strijden tegen al dat verkeer in je leven. En dan ga je ook iets in praktijk brengen van wat de Heer Jezus in dat gedeelte de zijn op het hart bindt. En dan mag je een licht worden op de kandelaar, een stad op de berg. En dan mag je in de goede werken wandelen. Een licht zijn voor anderen, opdat ook anderen getrokken worden. Rein voor God. En dan is het waar, als ik dan straks op aarde mijn ogen sluit en ze opsla in de eeuwigheid, zal hij daar zijn. En hij zal zeggen, kind, nabij boven, bij eeuwig bij mij thuis. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Daar gaat het, en ging het vanavond over in de preek. Hè? Psalm 17, het 8e vers. Gemeente, laten we samen de Heere nog gaan zoeken in het dankgebed. Heere, zo mochten we ook vanavond weer samen zijn. Ook vanavond ging uw woord uit. Een bekend woord van de heiland, maar wat rijk en wat diep. Wat spoort het ons ook aan om het oude los te laten, de wereld achter te laten, voor zo'n grote zaligheid? En wat zijn we van huis uit dwaas en verblind, als we maar aan die wereld blijven hangen, als we daar ons geluk, ons heil zoeken. We zullen het er nooit kunnen vinden. Heren, en wat zal het erg zijn om onder het evangelie te zijn geweest, de verkondiging te hebben gehoord, keer op keer, en dan toch verloren te gaan, omdat we ons hart aan de Heere Christus niet kwijt wilden raken. Zou u alstublieft ons daarvoor willen bewaren, want de eeuwigheid is eindeloos lang. En wat zal het erg zijn om altijd in haat en vijandschap tegen u te leven. Dat zal een eeuwig sterven zijn. Maar aan de andere kant, wat zal het groot, onuitsprekelijk groot zijn om altijd bij de Heere te mogen zijn. Om u te mogen zien. En dan zullen we er alweer vol van worden. Heren, alstublieft, laat niemand van ons straks daar gemist worden. Waar al uw kinderen zullen komen, waar ook de heilige engelen zijn. Waar Gods lof tot in alle eeuwigheid zal opklateren. Heren, wil zo dan de gemeente in gunst, in genade gedenken. Ga ook met ons mee naar huis, bewaar op de wegen die nog gegaan moeten worden. En geef ook een gezegende week. Mag zo de verkondiging van vanmorgen en vanavond met ons meetrekken de week in. En zo stilletjes, elke dag, zijn vrucht afwerpen. Wil zo deze gemeente ook in het bijzonder gedenken. De dominee en de zijne. Kerkraad, koster, organist, allen die hier mogen arbeiden, jong en oud. O God, laat zo al dat werk niet ijdel zijn in u. En u hebt het ook beloofd, dat uw woord nooit ledig tot u terugkeert. Maar het doet alles wat u behaagt. Neem zo genadig ook weg wat niet goed was in uw ogen ook vanavond. En wil hetgeen van u kwam rijkelijk zegen. Daarmee de vorst der duisternis al meer uit ons leven verdrijven. En ons met vaste tred te doen gaan die enige weg. Omdat we het gaan zingen, hoe meer ik nader tot het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg. Dat we gaan verlangen naar het zien van de koning, naar het einde van de krijg. Hoor en verhoor ons uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan tot slot nog zingen uit Psalm 68... Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen, hun blijdschap zal dan onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. God zien. Psalm 68, tweede vers. Gemeente, verhef dan uw hart tot God en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.